Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin wij het heilige avondmaal vieren. De voorganger is dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Nico van Dijk. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ikzelf hiervoor in de kerk. En met vragen en opmerkingen bent u dan van harte welkom. De instrumentele begeleiding wordt verzorgd door Christian ten Hoven. Met een paar vrienden zie ik. Er is vanochtend geen kidsprees, maar een alternatief kinderprogramma voor kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. Tijdens dit programma zou het jaar worden afgesloten, omdat de afsluiting zaterdag niet doorgaat. De kinderen komen aan het einde van de dienst voor deze ene keer niet terug in de kerkzaal. De collecte is voor de diaconie. We verwelkomen twee nieuwe leden in onze gemeente. Dit zijn Peter en Barbara van Leur. Zij komen van de vrijgemaakte kerk Eindhoven-Best. U hebt misschien al eens met ze kennis gemaakt, want ze komen al een tijdje bij ons in de kerk. Maar ze willen zich toch even voorstellen aan jullie. Peter en Barbara? Nee? Oh ja. Nou. Van harte welkom. Maar dat wisten jullie al. In verband met de tropische temperaturen is besloten om de maaltijd met avondmaalsviering vanavond niet door te laten gaan. Wie zich had opgegeven voor de maaltijd heeft daarvan reeds bericht gehad. Het is de bedoeling om de maaltijd na de zomer alsnog te organiseren. Maar dat betekent dus ook dat er vanavond geen dienst is in dit kerkgebouw. Dan een mededeling van de kerkenraad. De kerkenraad heeft de afgelopen periode gesproken met dominee Daniel Timmerman over zijn aanstelling in onze gemeente. Daniel heeft de kerkenraad namelijk verzocht om tijdelijk minder te gaan werken. De aanleiding is hiervoor dat hij door een onderzoeksinstituut in Zürich is gevraagd om gedurende 2 jaar mee te werken aan een project. Omdat dit project nauw aansluit op zijn promotieonderzoek, wil Daniel er graag aan meewerken. Verder heeft hij het verzoek gekregen om met enige regelmaat les te geven aan de Nederlands gereformeerde predikantenopleiding. Daniel zal straks iets vertellen over de inhoud van zijn plannen. De kerkraad heeft zijn verzoek goed overwogen en besloten om Daniel hiervoor de ruimte te geven. Het komt erop neer dat Daniel de komende 2 jaar 1 vaste dag per week niet beschikbaar zal zijn voor gemeentewerk. Daarna zal hij zo nu en dan nog een extra dag wil werken voor de predikantenopleiding. Bij elkaar is dit 25% van zijn werkweek. De komende 2 jaar is hij dus voor 75% beschikbaar voor het werk in onze gemeente. Het moderame bekijkt samen met Daniel hoe hij deze 75% het beste kan invullen. Het is de bedoeling dat Daniel zich zoveel mogelijk richt op zijn kerntaken. Die kerntaken zijn voorgaan op zondag, verzorgen van catechese en pastoraat. Om het gat dat ontstaat op te vangen, zoekt het moderame naar aanvulling in het pastoraat. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden die we nu onderzoeken. We hopen daarover na de zomer meer te kunnen vertellen. Heeft u vragen, dan kunt u daarvoor Daniel of de scriba benaderen. Nu zal Daniel zelf nog iets vertellen over zijn plan.
Ik vind het fijn dat de kerkenraad mij hiervoor de ruimte geeft. Het is natuurlijk een bericht wat velen van u misschien een beetje overvalt. En het is eigenlijk voor niemand nog helemaal goed te overzien wat het gaat betekenen. We hebben wel dus er goed over gehad met elkaar. En er is het vertrouwen gegroeid dat het kan, zonder de details allemaal te kennen. Zoals Nico al zei, wat is de bedoeling wat ik ga doen? Ik ben dus gevraagd door een instituut van de Universiteit in Zürich om 2 jaar, dus een tijdelijke vacature, een dag in de week mee te doen aan een project. Het instituut in Zürich heeft als doel om de ideeën uit de tijd van de reformatie toegankelijk te maken voor vandaag. Voor theologen, maar ook voor een breder publiek. Ze krijgen daarvoor financiering van onder andere de Zwitserse gereformeerde kerken. Dus in die zin is het ook een kerkelijk gerelateerde activiteit. En ik ben dus gevraagd om dit te doen. Ik heb goed over nagedacht. Kan het? Past in ieder geval wel. Ik vind het heel mooi om het werk in de gemeente praktisch bezig zijn te combineren met een deel van mijn tijd te schrijven, na te denken en ook les te geven. Want ik ga dus ook een heel klein deel van mijn tijd lesgeven aan toekomstige predikanten in onze eigen kerken. En ik ben blij dat dit dus kan. Ik hoop ook dat het op een bepaalde manier vruchtbaar is. Het zijn niet dingen waarvan ik direct 1, 2, 3 de vertaalslag kan maken naar het gemeentewerk. Maar soms dan kom je dingen tegen van een theoloog van vroeger die toch weer mooi ook bruikbaar zijn voor vandaag. Dus ik hoop dat het met twee kanten toe ook vruchtbaar kan zijn. Als u hoort Zürich, dan denkt u misschien ook, zit hij dan een heel groot deel van zijn tijd in Zwitserland? Nee, dat is niet zo. Ik denk dat ik 90% van het werk gewoon thuis kan doen of in de buurt. Af en toe zal ik er zijn, maar dat zult u waarschijnlijk niet merken. En het laatste om te onderstrepen is dat je misschien het gevoel kunt hebben van, er gaat 25% af, dus laat ik hem maar niet bellen of niet mailen, want hij zal toch wel te druk zijn. Nou, dat zou ik heel jammer vinden. En dat was ook eigenlijk een randvoorwaarde van, kan het wel of kan het niet? Ik wil er gewoon zijn. En u kunt me dus gewoon bellen of mailen. We zullen natuurlijk moeten kijken naar hoe het zit met u. Maar bel gerust als er in het pastoraat of wat dan ook iets is. En dan zullen we zien hoe dit kan gaan.
Bedankt Daniel voor je uitleg. De bloemen gaan vandaag als goed van de gemeente naar meneer Jo Riedijk. Zou iemand die na de dienst kunnen wegbrengen? Ja, dankjewel. Nu nog een mededeling als laatste. Er zijn vrijwilligers nodig voor de feestelijke dienst op 6 september. Voor het voorbereiden van de lunch, klaarmaken van de zalen, versieren van de kerk, opruimen en schoonmaken. En dat dan wel zowel op de zaterdag als op de zondag van 6 september. En opgeven kan bij Karen de Jong. Dus van harte aanbevolen voor wie meer kan helpen. We zingen nu lied 5 uit de eigen bundel. Na stilte, belijdenis, groet, zingen we psalm 111, vers 1, 2 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik begin vandaag met een paar versen uit Psalm 63. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. God, u bent mijn God, u zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land. Zonder water. We zijn een moment stil. Onze hulp is in de naam van de Heer, van de God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die God is ons heil. Hij laat ons niet los. Gemeente van Jezus Christus, genade en vrede voor u en voor jou, van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan een loflied zingen voor God, Psalm 111, vers 1, 2 en 5. Er is vandaag geen kidspraise, maar ik wil wel de kinderen van alle drie de Bijbelgroepen uitnodigen om even naar voren te komen. En dan mogen jullie een plekje zoeken aan deze prachtige tafel hiervoorin. Dat is wel grappig, hè? Ik hoor al sommigen een beetje giechelen. Is er voor iedereen een plekje? Ik denk dat het net past of net niet. En anders kunnen er nog een paar kinderen een beetje hierachter zitten op de trap. Zo. En als je nou een klein beetje inschuift, kunnen er zelfs misschien wel twee op één stoel. Dat is een beetje warm. Ja, het past. Past wel. Kijk, het is een microfoon. Heel goed. Mag ik even je vingers zien? Wie vond het de afgelopen week helemaal niet warm? Wie vond het wel warm? En wie vindt het nu ook warm? Jasje uit straks. Ja, heel goed. Heel goed. Waar ik benieuwd naar ben, hè. Jullie zijn gewoon naar school geweest, denk ik, deze week. En ik denk dat de juf of de meester vast wel iets heeft verteld over wat je, waar je extra op moet letten. Wat je moet doen als het zo warm is. Als ik de microfoon even mag. Wel, joh, ja. Is er vast wel iemand die dat wil zeggen? Ja?
Drinken.
Wil je het nog een keer zeggen?
Drinken.
Drinken, heel goed. Dat is een hele belangrijke. En nog eentje?
Rustig doen.
Rustig doen? Top. En nog iets anders? Iets, iets zo?
Zoute dingen eten.
Zoute dingen eten? Ook belangrijk. Ja?
Goed insmeren natuurlijk.
Goed insmeren natuurlijk. Heel belangrijk. Top. Dus je moet wat dingen doen om te zorgen dat je niet flauw valt. Of geen hoofdpijn krijgt met het warme weer. Dat is heel belangrijk. Nou, ik heb gehoord van één school dat de juf bekertjes water ging brengen naar in de klas. Ja? Herkenning? Wie kreeg bekertjes water in de klas? Een flesje mee? Ja, nou, ik zie al verschillende vingers. Ja, ja. Heel goed. Want je moet dus goed drinken. Nou, we zijn hier vandaag aan een hele mooie tafel. En wie weet waarom die tafel er staat? Wat is er vandaag in de kerk wat er niet altijd is? Weet jij het? Ja?
Avondmaal?
Avondmaal, heel goed. Avondmaal. Nou, bij het avondmaal heeft de Heer Jezus gezegd: jullie hebben iets van mij nodig. Jullie hebben mij nodig. En om daar nou steeds aan te denken, moet je af en toe, als je mij gelooft, het avondmaal vieren. En dan neem je een stukje, zou hieronder zitten? Brood, ja, kijk maar even. Brood, gewoon brood. En een beetje wijn of druivensap, dat zit hierin. Kijk maar eens. Ja, kunnen jullie zien? Oh. Moet ik oppassen dat ik natuurlijk niet ga knoeien. Oeh, ja, het ruikt een beetje sterk, hè? En eigenlijk bedoelt de Heer Jezus, als je nou dat brood eet en die druivensap drinkt, dan denk je eraan, je hebt mij nodig. Maar dat kan ook op een andere manier. Namelijk, als je water drinkt. Want weet je, Jezus heeft eens gezegd, ik ben het levende water. En als je nou bij mij komt en in mij gelooft, dan is het net alsof je van mij water krijgt. En dan heb je nooit meer dorst. Nooit meer dorst? Hoe zou dat nou kunnen? Nooit meer dorst. Beetje moeilijk, hè? Want volgens mij hebben we aan het einde van deze dienst best wel weer dorst. Maar weet je wat Jezus dan bedoelt? Dat je binnen in je hart dorst kunt hebben. Dorst omdat je verdrietig bent. Omdat je dingen fout hebt gedaan. Of misschien mensen nare dingen tegen je zeggen. Dan zegt de Heer Jezus, nou, als je bij mij komt, ga ik je helpen. Heb je geen dorst meer, dan kom ik in je hart wonen met de Heilige Geest. En dan zorg ik voor je. Dan ben je nooit alleen. Nou, daaraan mogen we denken als we water drinken. En als je dat wil, mag je nu een bekertje water drinken. En volgens mij gaan jullie nog wel meer met water doen. Wie wil er een beetje water? Ja? Geef maar even door dat iedereen een bekertje water krijgt. Doe maar een klein beetje, anders zitten we hier zo lang. Zo, als jullie de bekers doorgeven, wie wil mij even helpen? Anders dan, ja, jij wil. Zo. Thank you. kijk, hier weer een bekertje. Gaat goed? Ja, gaat goed. We moeten niet de hele tijd blijven doorgeven, want dan gaan ze alleen maar rondjes. Dus, zo. Die is voor jou. En die is voor de hoek daar. Op de hoek. Heeft iedereen die een stokje wil drinken nu een bekertje? Je mag drinken een slokje. En weet je nog, dan denken we eraan, Jezus is het levende water. Heel goed. Oké. Nou, drink nog even op wat je op wilt drinken en dan mogen jullie naar... een plek, misschien wel in of buiten het gebouw. En daar gaat ook iets met water gebeuren. En een hele fijne dienst, tot straks. Laten we samen gaan bidden. Ja, Vader, met dat gebed van David komen we vanochtend bij u. God, u bent onze God en u zoeken wij. Onze ziel dorst naar u. En ons lichaam smacht naar u. Als dorstige grond naar water. We willen u vragen, Heer. Kom ons verlangen vervullen, alstublieft. Met uw goedheid en uw liefde. Wek in ons het verlangen. Als het verlangen is weggeëbt. Wilt u ons zegenen, Heer? We prijzen u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we deze dienst mogen vieren met elkaar. We danken u voor onze jongeren en onze kinderen. Ook de kinderen en de tieners die nu een eigen programma hebben. Dank u wel voor een seizoen met kinderbijbelgroep. Waarin de kinderen veel over u mochten horen. En ja, ook samen iets konden proeven van gemeente zijn. Heer, zegen onze jongeren alstublieft. We willen nu bidden voor heel uw kerk. Wij komen hier bij elkaar in vrede en rust en veiligheid. We bidden u, Heer, voor zoveel mensen die worden vervolgd om uw naam. Heer, geef dat ze het vol mogen houden. Geef hen vrijheid, alstublieft. Dat bidden we u, Heer. En we danken u in Jezus' naam. Amen. Hans van der Veen zal nu voor ons lezen. 1 Koningen 17 over Elia. Ik ben van plan om in deze zomerperiode een paar keer te spreken over de profeet Elia. En vandaag de eerste keer dat we hem tegenkomen in de Bijbel. 1 Koningen 17.
De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen koning Ahab: zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem gezegd had. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees. En water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het al maar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Zarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. En als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. En daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, want dit zegt de Heer, de God van Israël. Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit en daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. En de Heer verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt.
Straks na de verkondiging gaan we niet als gemeente samen iets zingen, maar zal Sophie van der Veen, begeleid door Hans en Johan, het lied zingen dat nu al geprojecteerd staat, op de titel tenminste, Find You on My Knees. Het was een moment van tot rust komen, luisteren, na de break, Find You on My Knees. Fijn, Sophie, dat je het wil zingen voor ons. Ja, ik wil om te beginnen deze break inzoomen op die vraag van die weduwe. Die vraag van de weduwe aan Elia in haar vertwijfeling. Ben je soms gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen? Of misschien nog iets beter vertaald, om mijn zonde in herinnering te brengen. De situatie, haar zoon, ziek, ernstig ziek, het leven gaat uit hem weg. En dan die vraag aan Elia, waarom ben je hier gekomen? Herinner je mij soms aan mijn zonde? Merkwaardige vraag, misschien ook wel een herkenbare vraag. We zagen pas een film over iemand die een kindje kreeg, een vrouw. Het kindje bleek bij de geboorte een ernstige afwijking te hebben. En die moeder zei toen tegen de verpleegster, heb ik soms iets verkeerd gedaan? Had ik me rustiger moeten houden tijdens de zwangerschap? Of is dit soms God die mijn ijdelheid bestraft? Misschien voor sommigen een moeilijk voorbeeld, maar ik noem het toch omdat het iets laat zien over een manier van denken, voelen, die je tegenkomt bij die weduwe. En misschien ook wel bij ons, misschien heeft u het helemaal niet. Dat je zegt, wat een gekkigheid. Zo werkt het toch niet? Dat dingen misgaan bij jezelf of bij je kind of op je werk vanwege een zonde. Misschien voelt het soms wel zo, of is het een stuk onzekerheid. Het gaat nu mis in mijn leven. Waar komt dat door? Is dat soms een straf van God? Nou, voor die vraag, die lastige vraag, gaan we het hebben. Naar aanleiding van 1 Koningen 17. Hoe zit het nou tussen verkeerde dingen die we doen, die je doet, en dingen die misgaan in je leven? Is daar zoiets als een verband van straf? We gaan die lastige vraag bekijken op twee lagen. De ene laag is de laag van hoe dat gaat in het volk van God, Israël. Tussen God en zijn volk. En de andere laag is hoe dat speelt in de levens van die weduwe. En ook van Elia. Op kleine schaal van individuen. Eerst maar eens de grote schaal. Waar gaat het over? We ontmoeten hier zomaar opeens Elia. Onaangekondigd is hij hier. En hij brengt ook meteen de boodschap van de Heer aan Ahab. Er komt droogte. Toch komt het niet helemaal uit de lucht vallen. Want in de hoofdstukken hiervoor gaat het over Ahab en zijn voorouders. Die steeds meer achter de Baals gingen aanlopen. Baals, de goden van de volken rondom Israël. Baals, dat waren goden. Die kon je inschakelen. Die moest je ook gunstig stemmen. Om bijvoorbeeld een goede oogst veilig te stellen. Of vruchtbaarheid of gezondheid. Zo had je allerlei Baals. Baals waren eigenlijk het verlengstuk van je eigen idealen en je verlangens. Want wie wilde niet een goede oogst en wie wilde niet lang gezond leven? En dan had je daar overal je eigen Baal voor. En in Israël sprak dat aan. Natuurlijk hadden ze ook de Heer, Yahweh, de God die zei, ik ben alles voor jullie. En ik geef jullie alles. En bij mij ontvang je zegen en ik ben genadig en barmhartig. Ja, maar we hebben ook de Baals. Dat was de tijd waarin Elia leefde. Dat vond God erg, dat had hij al laten merken. Maar nu was er ook nog een koningin gekomen uit hartje Baal country, Sidon. Dat was het gebied van de Feniciërs. Daar was dat was echt het gebied van de Baal vereerders. En er was Ahab getrouwd met een vorstin uit dat land. Nou, dan kun je je voorstellen wat er dan gaat gebeuren in als de Baal toch al populair is en de koningin ook nog. Ging van kwaad tot erger. En dan verschijnt Elia ten tonele. Elia die we zullen ontmoeten als iemand die niet graag de boodschap bracht die hij moest brengen. Maar hij deed het toch. Boodschap namelijk van oordeel. Zolang jullie je niet bekeren, zal er geen regen vallen. God, na zoveel keren getergd en aan de kant geschoven te zijn en zijn plek te moeten delen met die godjes van Sidon, zegt nu is het genoeg en nu komt mijn straf. Nu komt er droogte. Zo werkt het in Israël. Moeilijk? Ja. Want ik weet niet hoe dat met u gaat, maar ik denk dan altijd meteen aan de individuen. He, zonde van het volk, straf over het volk. Oké. Maar al die honderdduizenden mensen dan, die daardoor geen eten meer hebben, geen drinken. Ja, die vragen die staan er gewoon. En toch, dit was wel waar Israël op had kunnen rekenen. Dit was onderdeel van het verbond. In het Bijbelboek Deuteronomium had God heel duidelijk gezegd: ik ben jullie God, ik geef jullie zegen. En als je bij mij blijft, dan blijft die zegen ook stromen. Maar als je mij verlaat en niet luistert naar mijn correctie, reken dan op de vloek. En een van de onderdelen van de vloek is droogte. Ze hadden er wel op kunnen rekenen. En God had hen gewaarschuwd. Gods oordeel komt. God, die we ontmoeten in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, als een verterend vuur. Maar wel met de bedoeling om mensen tot inkeer te brengen. Tot omkeer. God, die houdt zijn zegen in. Niet meer de regen, niet meer de dauw. God laat mensen, God laat de natuur zijn gang gaan. En als God niet ingrijpt, gaat er niet mis. Er zit ook iets in van een self-fulfilling prophecy, een profetie die zichzelf vervult. Want als je dat dan gaat doen, vertrouwen op je eigen kracht, op godjes die in het verlengstuk liggen van je eigen kunnen en kracht, de Baal, als het ware, goden van power, van kracht. Als je daar dan je vertrouwen op stelt, nou, dan moet je het daar ook mee doen. En dan wordt het droog. Dat is de grote laag. God brengt correctie, brengt bestraffing over het volk om ze tot inkeer te brengen. Maar dan die tweede laag. Dat is in deze geschiedenis over oordeel dat toch iets verrassend moois. Dat God bij zijn oordeel ook oog heeft voor individuen. Voor iemand als Elia. Zijn knecht die het zo moeilijk had met zijn boodschap, die soms zo kon somberen, die dan door God wordt onderhouden bij de beek. En die weduwe, nota bene een weduwe uit Sidon, hartje Baalland. God heeft dan toch maar oog voor die weduwe. Ja, God zet de weduwe in om voor Elia te zorgen. Maar dat Elia bij haar komt, betekent ook dat zij gezegend wordt en het hoofd boven water kan houden in haar enorm kwetsbare positie als weduwe. God heeft oog voor individuen. En we proeven dus iets van Gods zorg. Hoe waar het is dat God oordeelt en God oprecht boos is over de zonde, God ziet het individu. Daar ontmoeten we al iets, een stukje van het goede nieuws van het evangelie in dit gedeelte. Maar hoe onbegrijpelijk is het dan, als je je verplaatst in deze geschiedenis en nog niet bedenkt hoe het afloopt, maar gewoon met het verhaal mede doorheen kruipt. Hoe onbegrijpelijk is het dan dat je aan de ene kant merkt, God heeft oog voor Elia, God heeft oog voor die weduwe, prachtig. Maar dan wordt die zoon ziek. Kun je je voorstellen, als je in een tijd zonder sociale voorzieningen, als weduwe voor een gezin zorgt en dan wordt je zoon wordt ziek. Je toekomstperspectief valt weg. De zoon van de weduwe raakt doodziek, bijna geen adem meer, totdat uiteindelijk zijn laatste adem weg hebt. Kun je je voorstellen dat die vrouw met vragen komt? Elia, ben je daarom dan hier gekomen? Met je prachtige wonder van eten, van meel in de kruik die niet opraakt en olie in de kruik die blijft stromen. Ben je hier dan gekomen? Was het uiteindelijk een trucje om mij aan mijn zonde te herinneren? En dat is dus blijkbaar waar ze aan denkt, zonde. Misschien was er wel iets in haar leven. Weten we niet. Hoeven we ook niet te weten. Misschien was er echt wel iets waar ze aan dacht. Of misschien was het meer haar theologie. Mij overkomt rampspoed. Man overleden. Nu mijn zoon. Het zal dan wel een straf van God of van de goden zijn. Of van jouw God, Elia, de Heer, Yahweh van Israël. Misschien dacht ze wel, ja, ik ben sowieso een Baals dienaar. Dus zit bij mij sowieso al mis. Bij mij is het sowieso al bekeken. Had me dan in ieder geval met rust gelaten, Elia. Dat ik ook geen last van je gehad. Elia gaat geen discussie aan. Gaat geen theologische verhandeling geven over hoe het nou zit met schuld en met straf. Zoals Jezus dat later met de blindgeboren man, als dan de mensen bij hem komen en zeggen, was het zijn fout of van zijn ouders? Ook niet een theologische discussie aangaat. Nee, Elia is geraakt. Het raakt ook Elia. Dat uitgesproken deze vrouw, die kwetsbare weduwe, in haar positie nu ook nog haar zoon moest verliezen. Elia is bewogen met haar. En in zijn woorden proef ik ook iets van dat het hemzelf raakt. Het zal je werk maar zijn. Dat je overal waar je komt, oordeel moet verkondigen. En dat overal waar jij geweest bent, de dingen stuk gaan, kapot gaan. Dat je een spoor van vernieling achter je aan moet laten in opdracht van de Heer. Het gaat je niet in je koude kleren zitten. Dat had Elia ook. Geen discussie, wel een vraag aan het adres van de Heer. Heer, hoe kon u dit nou doen? Waarom treft u deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Durf je te zeggen tegen God, u doodt deze zoon? Elia is zo geraakt dat hij het gewoon zegt. Waarom doet u dit, God? Maar daarbij heeft hij toch ook vertrouwen. We horen niet dat God hem influistert van ga een wonder doen. Maar Elia, die wonderlijke godsman, heeft toch het idee van ja, met de kracht die God mij geeft, kan ik het er niet bij laten zitten. Ze neemt het kind mee naar zijn eigen kamer. En tot driemaal toe verwarmt hij het kind met zijn eigen lichaamswarmte. En vraagt dan de Heer om de levensadem weer in het kind te laten komen. En het gebeurt. Het kind komt weer tot leven. En Elia draagt het kind weer naar zijn moeder. God heeft geluisterd naar zijn gebed. Wat een ontzagwekkend wonder is dit. God luistert naar gebeden en laat zich ook verbidden. Onbegrijpelijk groot wonder. Hoe past dit in het plaatje? In het verband van die vragen waarmee ik begon. Hoe zit het nou met de relatie tussen verkeerde dingen, dingen die misgaan, en dingen die je misschien verkeerd hebt gedaan? Schuld en straf, hoe zit het daarmee? Dan moeten we kijken naar Jezus. Jezus Christus, onze Heer. Op heel veel manieren lijkt Elia al een beetje op Christus. Zie je al iets van Jezus aan Elia? Zoals Jezus later de dochter van de Syrofenicische vrouw zou genezen. Hè, die, ook in die buurt, Sidon, noorden van Israël. Zoals Jezus de zoon van de weduwe in Nain heeft opgewekt uit de dood, Lucas 7. Zoals Jezus oog heeft voor mensen buiten Israël, voor de zwakken, weduwen. We zien iets van Jezus in Elia en dat maakt dat we ook aan hem mogen denken bij dit gedeelte. Elia is de oordeelsprofeet. Die hongersnood afkondigt over het volk. Die in Twee Koningen zelfs een keer 100 soldaten met vuur uit de hemel laat vernietigen. Vijandige soldaten. Elia roept oordeel af. Dan zien we dat het bij Jezus toch anders is. Ook Jezus heeft de macht om te oordelen. 12 legioenen met engelen stonden klaar om in te grijpen. Jezus zal komen om te oordelen. Maar als zijn leerlingen tegen hem zeggen, meester, zullen we nou ook vuur uit de hemel laten komen om die Samaritanen te verwoesten? Dan zegt Jezus nee. Want ik ben niet gekomen om te oordelen. Ik ben dus anders dan Elia. Want de mensenzoon is gekomen om te behouden. Mensen het leven te geven. Gelegenheid tot omkeer en inkeer en nieuw leven. Ja, Jezus lijkt op Elia. Ook bij Jezus gaat het over oordeel. Jezus weet het meer dan Elia wat er mis is. Maar Jezus Christus is niet alleen de oordeelsprofeet, hij is het lam. Hij is het lam van God dat de zonden, dat het oordeel wegdraagt. En woorden van genade spreekt. Je zonden zijn je vergeven. Ga verder en zondig niet meer. Zo zien we door Elia, de oordeelsprofeet, heen iets van Christus. En roept ook dit Bijbelgedeelte ons op om echt te vertrouwen op Jezus. En op Jezus alleen, want Hij alleen doorbreekt die cyclus van dingen die misgaan, fouten, zonde en straf. Die cyclus die je als mens ook naar beneden trekt. Jezus doorbreekt die cyclus. Jezus is eerlijk over wat we fout deden. En zegt, ik heb ervoor betaald. En jij bent vrij. Ik draag de vloek en jij ontvangt de zegen. Dus roept het evangelie ons vandaag op om op Jezus te vertrouwen. Om de baals in ons leven weg te doen. Al die krachten, al die factoren waar wij ook ons vertrouwen op stellen. Doe ze weg. Breek ermee. Vertrouw op Christus alleen. En vier feest. Laat je door God verzorgen. Dat zien we vandaag bij het avondmaal. We hebben dat wonderlijke verhaal gelezen. Over raven die water en brood brengen. Om ons in leven te houden. Vandaag zien we hiervoor in de kerk een verhaal dat nog wonderlijker is. En waar is. Dat er iemand is die zegt, ik geef mijn vlees en bloed voor jou. En laat je door mij verzorgen. Neem en eet. En gedenk en geloof. Amen.
Jesus, meet again.
Dankjewel. Dat is ook een... Dank jullie wel. Dat is een mooie brug ook naar het avondmaal. You'll never leave me thirsty. Je laat me, uw God laat me nooit met dorst achter. Wie naar hem toekomt, zal het levende water van hem krijgen. God, kijk naar ons om. Dat horen we in het avondmaal. Dat proeven we in het avondmaal. Voor gasten in ons midden. We vieren vandaag als Emmaüs gemeente het avondmaal. En als u en jij deelt met ons in het geloof dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven. En als u ook gewend bent in uw eigen gemeente het avondmaal te vieren, bent u van harte welkom om met ons mee te vieren. Het avondmaal wordt uitgedeeld aan deze ene tafel en verder aan de uitdeelpunten aan de beide kanten van de kerk. De plaatsen aan de tafel zijn in de eerste plaats bestemd voor wie slechter been zijn en graag zitten, die glutenvrij brood willen gebruiken en die graag de maaltijd aan tafel vieren. We verzoeken de overigen om naar voren te lopen. En, nou, dat zal gebeuren via een seintje van de ouderlingen. En dan kunt u brood en wijn of druivensap ontvangen. Laten we nu, voordat we de maaltijd vieren, stilstaan bij hoe Jezus de maaltijd voor ons heeft ingesteld. We lezen in het evangelie dat toen Jezus met zijn discipelen aan het eten was van de paasmaaltijd, Jezus een brood nam, het zegengebed uitsprak, het brood brak en de leerlingen ervan gaf met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. We gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven, maar leven. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonde. En het vervult ons ook met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde. We gaan nu zingen Psalm 130 uit de versie van Psalmen voor nu. Als een lied waarmee we, nou ja, doen wat hier ook staat. Onze zonde bewust zijn, schuilen bij Gods vergeving en hopen op zijn genade. Als we dit lied gezongen hebben, aan het einde van het lied zullen we de tafel in gereedheid brengen. En dan worden eerst degenen uitgenodigd die aan de tafel gaan zitten. Na afloop van Psalm 130. is nog plek aan de tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem en drink allen daaruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we een loflied zingen als afsluiting van de avondmaalsviering. Ik stel voor dat we dat staande doen. Dat is gezang 255, vers 1 en vers 2. In het gebed wil ik de namen van drie gemeenteleden en mensen om hen heen ook noemen. In de eerste plaats mogen we danken voor Danielle Hamming, die nadat ze een aantal weken geleden is geopereerd, nu een goede uitslag heeft ontvangen. Er is verder geen behandeling nodig. Dat is reden tot dankbaarheid en we zullen ook bidden voor verder herstel. Verder zijn er twee mensen uit de kring van de gemeente die in de afgelopen week hun vader hebben verloren. De vader van Gerrit den Beste is in de afgelopen week overleden na een lange periode van ziekte. De laatste periode was erg zwaar. En in die zin is er naast het verdriet ook het vertrouwen dat hij het nu beter heeft. Gisteren was de begrafenis. De vader van Hans Volen is in de afgelopen week overleden na een korte intense periode van ziekte. Er is opluchting dat verre lijden bespaard is gebleven. Maar natuurlijk ook verdriet. En je vader wordt morgen, de uitvaart is morgen. We zullen bidden om troost en Gods nabijheid. Zullen we samen danken en bidden? Heer, we danken u dat we in deze dienst iets van uw hart hebben mogen zien. Iets van uw goedheid hebben mogen proeven. Heer, u bent de God die relatie wil met uw volk, met mensen, ook met ons. U bent de God die rijk bent van geduld, maar niet kunt dulden, Heer, als we u degraderen tot een godje, zoals een Baal. Maar in uw boosheid Als wij u afwijzen, weten we van vergeving, van redding. Dat proeven we in de oude geschiedenis van Elia. Maar nog veel rijker en nog veel krachtiger in het avondmaal. Als we mogen proeven, Heer, dat er bij u vergeving is. Dat u verder wil met ons. En dat u daar niet alleen iets voor over heeft, maar dat u alles daarvoor over had. Uw eigen zoon. Wij aanbidden het wonder van zijn offer. En wij danken u. Heer, wilt u ons helpen om vanuit de viering van deze maaltijd samen te leven als uw kinderen. Om het goed te hebben met elkaar. En om ook door de kracht die u geeft, met opstaan en vallen en opstaan, als uw kinderen te leven in deze wereld. Om zo ook een verwijzing te mogen zijn naar Jezus, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Geef ons alstublieft genade dat we in een wereld waar conflicten aan de orde van de dag zijn, waar geweld oplaait, waar de hoop soms ver te zoeken is, dat we mogen verwijzen naar Jezus, naar de hoop die er is in Hem. Help ons daarbij alstublieft, op de werkvloer, in de kring van familie en waar dan ook. We bidden u, Heer, om uw zegen over de verkondiging van het goede nieuws van Jezus in ons eigen land, in andere landen, in andere culturen. We bidden u, Heer, dat u blijvend zeggingskracht wil geven aan het goede nieuws van Jezus. Ook, ja zelfs, in onze cultuur. We bidden u, Heer, voor de verkondiging van het goede nieuws in Israël, de Joden en Palestijnen en Arabieren, dat in dat land waar zoveel conflicten zijn, het evangelie van de verzoening zichtbaar mag worden. We bidden voor de verkondiging van het evangelie in de moslimwereld. In deze tijd die voor veel moslims een tijd van inkeer is, wilt u, Heer, het goede nieuws van Jezus ingang laten vinden. Heer, wilt u het Midden-Oosten en Afrika, waar zoveel conflicten zijn, in uw handen houden en vrede geven? We willen u bidden, Heer, voor onszelf, voor wat wij meemaken. Zie naar ons om alstublieft. Help ons alstublieft. We danken u, Heer, dat Danielle Hamming een goed bericht kreeg. Dank u, Heer, voor hoop op genezing. Wilt u ook kracht geven, Heer? Wilt u het herstel heel dicht bij haar zijn en bij Kees en bij de kinderen? Heer, we willen u bidden voor Gerrit en Janine den Beste, voor Hans Vole en René Kadijk, en allen om hen heen, in het verdriet en in het gemis. Heer, wilt u de troost geven die alleen u zelf kunt geven, omdat u onze harten kent. Troost vanuit het goede nieuws dat Jezus leeft. En wij met hem. En mag die belofte hen en ons allen troosten en houvast geven. Vader, wilt u zo bij ons zijn. Wilt u bij ons zijn in deze dag. Als de warmte ons kan bevangen. Natuurlijk zijn bij oudere mensen die daar misschien extra veel last van hebben. We dragen elkaar aan u op. We danken u voor deze dienst. We prijzen u, Vader. We prijzen u, Jezus. We prijzen u, Heilige Geest. Amen. We mogen onze gaven geven voor de diaconie, waarna we als laatste lied een geloofsbelijdenis zingen. Het lied Ik geloof in God de Vader. Thank you. voordat ik de zegen over ons mag uitspreken, een huishoudelijke mededeling. Mocht u de kerk langs die kant, aan de orgelkant, verlaten, pas op, want het is er nat en het kan er glad zijn. Laten we in vertrouwen, met hoop en in blijdschap de zegen van onze God met ons meedragen. De Heer zegene u en Hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.